Ja, heerlijk toch? Dank jullie wel om ons mee te nemen naar het hart van de Vader. Goedemorgen nogmaals. Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat ik hier voor het eerst mocht zijn. 2 jaar geleden mocht ik spreken over het verlangen naar een wonder. Misschien weten sommigen van jullie dat nog wel. En inmiddels hebben wij een klein zoontje ontvangen. En hij is bijna 2. En ik hoor al wat gelach, dus er zal enig teken van herkenning zijn. Maar mijn naam is Bernard van der Vecht. Ik ben 33 jaar. Ik woon in Nijkerk, een prachtige Nijkerk. En gelukkig getrouwd met Jessica en een zoon dus, Joas, bijna 2. En regelmatig mag ik voorgaan in diensten. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, ik vroeg aan de Heer van wat mag ik doen? En meestal is het zo dat ik best wel al vrij snel duidelijk heb, ook weet waar ik me over mag gaan. Maar dat wist ik tot 2-3 weken geleden, wist ik dan eigenlijk nog niet helemaal. En dat voelde een beetje ongemakkelijk. En dan denk ik, ja, het komt dichterbij. En op een gegeven moment, dan is er. En dan opeens is het duidelijk. En dat werkt zich vanzelf verder uit en dan wil ik je vanochtend in meenemen. Omdat ik onder de indruk weer ben van onder andere wie Jezus was en wie Jezus is. En we gaan zo meteen lezen de bekende geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw. En ik wil het zo meteen in verschillende delen gaan lezen. En Jezus is onderweg van Jeruzalem naar Galilea. En in Jeruzalem was het Pascha. Daar was hij een week onder de mensen. En nu was het weer tijd om terug te gaan. Daar zullen we zo meteen over lezen. Er was een aanleiding voor. En Jezus wist heel goed wanneer hij moest verschijnen onder de mensen en wanneer hij ook weer mocht verdwijnen in de rust. Want ook Jezus had rust nodig. Jezus was ook moe. En dat zullen we zo lezen. Het eerste gedeelte, Johannes 4, vers 1 tot 7. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Hier stoppen we even. Jezus was dus onderweg van Jeruzalem, onder de mensen, de drukte. Misschien een feestweek, als je een feestweek gehad had zoals Jezus had. Op een gegeven moment ben je dan, ook Jezus was moe. En dan was het weer tijd om naar Galilea te gaan. En die reden staat in vers 1, daar ga ik nu niet verder op in. En wat staat er dan als hij onderweg is van Jeruzalem wat meer naar het zuiden, naar het noorden? Wat staat er dan op een gegeven moment in vers 4? En hij moest door Samaria gaan. Jezus wist heel goed wanneer hij moest verschijnen en verdwijnen, zoals ik net al zei. En Jezus was constant in contact met de Vader. Hij wist precies wat hij moest doen, maar daar was hij afhankelijk voor van de Heilige Geest. Hij zegt, ik doe niks, tenzij mijn Vader het mij openbaart. En nu staat er dan, hij moest door Samaria gaan. Nou, voor een gemiddelde Jood was dat ondenkbaar. De Joden zagen Samaritanen als een soort, die keken hun eigenlijk met de nek aan. In de tijd van na de ballingschap zie je dan dat de Joodse mensen zijn die met vreemde volken trouwen. En de Joden zien ze als een soort halfjoden, oftewel, die horen er niet bij. Samaritanen. Ongetwijfeld ken je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En het was juist Jezus die een Samaritaan koos. Die juist de good guy was. En dat was voor Joden echt, dat paste niet in hun hoofd. En hoe kan dat? Maar Jezus, de Joodse man, ging naar Samaria. Hij was vermoeid. En toch trok hij daarheen. En daar komt hij een vrouw tegen. Jezus zit eerst bij die put. En vervolgens komt er een vrouw water putten. En die vrouw, die pakt haar emmer als het ware. En die wil naar die put gaan. En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. En die vrouw herkent gelijk, waarschijnlijk door de kleding of door het accent wat Jezus spreekt van, maar je bent een Joodse man. Waarom vraag je aan mij om te drinken? En dat niet alleen, moet je opletten, want er staat eigenlijk dat hier hebben we te maken met Jezus, de schepper van hemel en aarde, die om water vraagt aan een schepsel. Dat is wel bijzonder. Maar als je ook nog even indenkt dat deze God, die 40 jaar lang voor eten en drinken voor zijn volk in de woestijn zorgde, en dat Jezus ze eigenlijk te drinken gaf, staat in 1 Korinthe 10. Hè, Jezus was de rots waar ze uit konden drinken. En diezelfde Jezus, Christus, vraagt nu om drinken. En dat vragen om dat drinken is de start van een heel bijzonder gesprek. En we lezen verder. Johannes 4, vers 7 tot 15. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water geven. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hoef te komen om te putten. Maar toen ik dit las, moest ik een beetje denken aan hoe ik soms communiceer met mijn vrouw. Of zij communiceert met mij. Nou, als je dit gesprek leest, het lijkt helemaal elkaar langs elkaar heen te gaan. Het begrip water is voor de ene water wat je letterlijk kan drinken, terwijl Jezus het over iets anders heeft. En ik weet niet of er hier meer stellen zijn die soms het idee hebben van, ja, we begrijpen elkaar niet helemaal. Een man en een vrouw communiceren soms op een andere manier met elkaar. Sommigen kijken al een beetje naar links en naar rechts. Dus er is een beetje herkenning. Maar vaak is een man wat directer, of meer recht door zee. Vaak, hè, niet altijd. En een vrouw wil soms nog eens wel een beetje omheen draaien en dan verwacht de vrouw van een man dat ze de hint wel begrijpt. Ik zal een voorbeeld geven. Van de week zei Jessica, mijn vrouw, tegen mij, mooi weer hè, Ben? En ik was aan het lezen en ik zei, ja klopt, het is mooi weer. Kijk even naar buiten en ik ga weer verder, zeg maar. Terwijl de hint is, die ik natuurlijk niet begrijp, de hint is, Ben, ik wil graag naar buiten, het is mooi weer. Of, heb je dat grof vuil gezien buiten? Ik zit bij wijze van spreken in mijn boek. Ja, ik heb het gezien hoor. Dan gaan we gewoon weer rustig verder. Terwijl eigenlijk de hint is, Bernard, wil je het grof vuil buiten zetten? Ik heb er eigenlijk last van. Mannen snappen vaak de hint niet altijd even goed. En dit gesprek lijkt langs elkaar heen te lopen met verschillende beelden van water. En eigenlijk is het hier zo dat het andersom is. Hè? De man, Jezus, geeft de hints over het levende water, terwijl de vrouw er niks van begrijpt. Het is de omgekeerde wereld. En als we gaan kijken, en daar was ik van onder de indruk in het stukje toen ik hiermee aan het voorbereiden was. Kijk, hier heb ik even een schemaatje gemaakt. Jezus, die heeft het over levend water, terwijl de Samaritaanse vrouw denkt aan natuurlijk water, waar ze elke dag voor kwam. En Jezus begon met, in vers 7 hebben we dat gelezen, geef mij te drinken. En die vrouw zegt, maar waarom vraag je van mij te drinken? Je bent een Jood. Maar waarom vraag je van mij te drinken? En weet je wat nou mooi is van Jezus? Jezus, ook als je meerdere verhalen in de Bijbel leest, dan sluit hij zo mooi aan. Hij sluit zo mooi aan bij in dit geval die vrouw. Want hij hoort die vrouw het zeggen en hij pakt het en vervolgens kaatst hij als het ware de bal terug. De vrouw zegt, waarom vraag je van mij te drinken? En Jezus zegt eigenlijk, niet letterlijk, maar waarom vraag je niet van mij te drinken? En niet natuurlijk water, maar geestelijk water. En uiteindelijk komt die vrouw tot de conclusie en die zegt, geef mij dat drinken. Dat drinken waar jij het over hebt. En nu zou je denken, die vrouw die heeft zin in dat water. En nu zou je eigenlijk denken, nu gaat Jezus zich kenbaar maken. En er is een opening en Jezus, ja, die kopt die voorzet als het ware binnen. Maar we zijn in vers 16. En in vers 26 wordt het pas duidelijk dat hij het is. Hij zegt dan, ik ben het. En er gebeurt iets tussen en daar wil ik naartoe. Johannes 4, vers 16 tot en met 19. En ik lees 15, lees ik er nog even bij. De vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet hier hoeft te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Nou, het gesprek, we zagen net al, het liep al langs elkaar heen. Die man en die vrouw, tenminste Jezus weet wel waar hij heen wil, maar die vrouw lijkt het niet te begrijpen. En nu gaat het gesprek eigenlijk nog, wordt het nog gekker. Want het gaat weer een hele andere kant op. Opeens vanuit het niets zegt Jezus, ga je mannen halen. En die vrouw komt tot de conclusie, maar ik heb geen man. En Jezus zegt, dat klopt. Dat is ook gek, hè? Jezus weet al lang wat er aan de hand is. 5 mannen heb je gehad. En waar je nu mee bent, is je man niet. Hoe denk je dat die vrouw zich zou voelen? Als dat opeens zo voor je neus wordt gegooid. En vervolgens, die vrouw heeft door van, hey, dit is een hele bijzondere man, dit is een profeet. En het gesprek gaat over aanbidding, gaat weer een hele andere kant op. Maar uiteindelijk komt Jezus tot zijn doel. Maar even stap terug. Als we nou even naar dat schema gaan kijken. Ik heb er even iets aan toegevoegd. Jezus begon, geef mij te drinken. De vrouw zegt, waarom vraag je van mij te drinken? Jezus reageert daarop. Waarom vraag je niet van mij te drinken? Waardoor uiteindelijk die vrouw zegt, geef mij dat drinken waar jij het over hebt. Maar er is één opmerking. Die hoort Jezus ongetwijfeld, maar die bewaart hij nog even waar hij op gaat reageren. Want op een gegeven moment zegt die vrouw, je hebt geen emmer, de put is diep. Waar haal je dat water vandaan? En daar wil Jezus eerst nog op reageren. Met de vraag. Hij is verpakt eigenlijk in een woord van kennis, een openbaring. Dat er 6 mannen in het leven van die vrouw zijn. Maar eigenlijk vraagt Jezus, Maar waar haal jij dat water nu vandaan? Waar probeer jij nu jouw diepste dorst mee te lessen? Jezus had een leven van verschijnen en verdwijnen. Deze vrouw had een systeem van verschijnen en verdwijnen. Hoor je dat verschil? Wat het verschil is tussen een leven en een systeem. Het leven dat Jezus had was volledig afgestemd op de Vader. In de kracht van de Heilige Geest. In alle vrijheid. Maar deze vrouw komt elke dag op het zesde uur komt ze water putten. En het zesde uur, dat is voor ons ongeveer 12 uur in de middag. En dan staat de zon op het hoogst. En wij vinden dat als Nederlanders denk ik heel lekker. We zijn heel blij met dit weer, denk ik. Tenminste, de meeste denk ik wel. Maar in die tijd was het zo dat als jij het zesde uur naar buiten zou gaan, dan is het ontzettend heet. Het is kapot warm. Dus wat deed je dan? Dan trok je je terug in je eigen huis. En eigenlijk deze vrouw deed precies het tegenovergestelde. Die kwam juist op dat moment, kwam ze naar buiten. Ze verscheen en verdween zo snel mogelijk weer. Want ze wilde niet al die andere mensen onder ogen komen. Jezus maakte bekend dat ze 6 mannen in totaal nu had. En ongetwijfeld wist het hele dorp, of in ieder geval een groot deel van het dorp wist wie zij was. En er is niemand die op het zesde uur water gaat putten. En om veroordeling en publieke schaamte te ontlopen, had ze een manier gevonden om naar buiten te gaan en zich zo snel mogelijk weer terug te trekken. Maar het sloopt haar. Als het zo warm is en je dat elke dag doet, dan is het als het ware een slopend systeem om je dorst te lessen. En elke dag weer kwam ze daar, het zesde uur, in die hitte, kwam ze met haar emmertje naar die put toe. Maar op die ene dag zat Jezus daar. En Jezus verschijnt. En die deelt over het levende water. En wat zegt die vrouw? Wat zegt die vrouw? Geef mij dat levende water, opdat ik geen dorst meer heb. Waarom? Waarom vroeg ze het eigenlijk? Ze wilde niet meer onder die mensen verschijnen. Als zij die bron kreeg van water, zou ze niet meer uit huis hoeven. Zou ze niet meer onder de mensen hoeven te verschijnen. En Jezus zou zich bekend kunnen maken, maar hij deed dat niet. Weet je waarom? Omdat haar diepste dorst niet gelest zou zijn. Die diepe dorst naar liefde. Vandaar heeft Jezus het er niet eens over. En ik denk dat ieder van ons wel die dorst naar liefde kent. Dat we geliefd willen zijn. Dat we ons geliefd willen voelen. Dat iemand ons ziet zitten. Ik bedoel, deze vrouw heeft op allerlei verschillende manieren geprobeerd die leegte te vullen. Maar het is mislukt. En eigenlijk is het alleen maar slechter met haar gekomen. Sommigen hebben wellicht wel net dit al gezien. Uit de crash van onze kerk heb ik maar even meegenomen. Stel je voor dat dit de Samaritaanse vrouw zou zijn. En iedereen kent dit spelletje wel, denk ik, toch? Alleen, die Samaritaanse vrouw was leeg. En er waren allerlei manieren waarop zij haar dorst probeerde te lessen. Man 1 kwam. Geprobeerd. Niet gelukt. Man 2. En zo ging het door. Man 3. Man 4. Man 5. En man 6. Want de man waar ze nu mee was, was haar man niet. Hoe is ze achtergebleven? leeg. Waarom? Dit past niet. En Jezus had bij wijze van spreken haar een bron van natuurlijk water kunnen geven, maar daarvoor kwam hij niet. Het leverde niks op. En ik zou de doosje eigenlijk nog een beetje kapot moeten maken. Want zo zou ze ongetwijfeld rond hebben gelopen. En het was een slopend systeem voor dezelf. Elke keer weer naar de put lopen op het 6e uur. En ik denk dat iedereen van ons hier ook weet dat God onze diepste dorst kan lessen. En als we bij dat verhaal erbij waren, hadden we gelijk al gezegd misschien van dit is Jezus en wie hij is. En we zingen zo makkelijk, hè? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En ik geloof dat het echt is. Maar waarom is het dan soms zo lastig als we eenmaal weer naar huis gaan, dat we onze leegte zo proberen te vullen met iets anders? Op een andere manier. En op welke manier doe jij dat? Op welke manier heb jij dat afgelopen week gedaan? Als jij een leegte ervaart van liefde, van erkenning, van waardering, wat doe je dan? En dit is een beetje confronterend, tenminste het kan confronterend zijn. Sommige mensen gaan meer eten. Als ze het idee hebben van, hey, ik voel me gewoon niet goed, ik voel me niet geliefd, ga eten. Zakken chips, zakken snoep, wat dan ook, ga naar binnen werken. Terwijl het aantal mensen met overgewicht in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. En ik geloof in wezen, vaak is het geen eetprobleem, maar is het een identiteitsprobleem. Die leegte. Of meer gaan drinken, en daar bedoel ik niet dit water mee, maar je begrijpt ongetwijfeld dat ik het over alcohol heb, om maar die pijn te verdoven. Nou, lieve mensen, er zijn nu in Nederland 1,5 miljoen mensen die overmatig of zwaar drinken. Het maakt je kapot. Of harder werken. Daar is Nederland ook goed in. Harder gaan werken, waarom? Om maar meer gewaardeerd te worden. Terwijl je maakt jezelf kapot. Het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest. En in wezen heeft het vaak niets te maken met het harde werken aan zich, maar met de leegte van binnen. Of ben je misschien, net als deze vrouw, op zoek naar liefde? En ben je dat gemis aan liefde aan het zoeken bij iemand anders? In pastoraat van heel veel kerken is het aantal seksuele problemen en verslavingen schrikbarend hoog. Een aantal huwelijken loopt op de klippen. 1 op de 3, volgens mij. Ik bedoel, als de 1 niet goed genoeg is, hè, ik zoek wel een ander. Of hij kan niet geven wat ik nodig heb. En ik zoek de volgende wel. En als je die ander niet gevonden hebt, misschien is dit het meest pijnlijke, dan ga je toch online kijken. Ik schrok van de volgende statistiek. Qua pijn, zeg maar. 20% van de christelijke vrouwen kijkt naar porno. Laatst onderzoek naar geweest. 20%. En bij mannen is het 70%. Ik bedoel, van de buitenkant lijkt het allemaal een oase. Maar in werkelijkheid is het de moeras. Diep drijfzand waarin je verder wegzinkt. En ik weet niet of je hier in het klein in herkent, of helemaal in herkent. Eén van die dingen, of misschien is het wel iets anders. En ongetwijfeld weet je dan waar ik het over heb. Maar je maakt jezelf kapot. En net als die vrouw heb je dan een soort slopend systeem voor jezelf ontwikkeld. Om die leegte van binnen te vullen. Die diepe dorst om die te lessen. Weet je wat de Bijbel over zegt? Dat is zonde. En niet om met de vinger te wijzen trouwens hoor. Maar zonde betekent letterlijk, je mist je doel. Je doet niet waar je voor gemaakt bent. Tegen de vrouw zei Jezus, ga je man eens halen. En hiermee kwam haar diepste dorstlessen boven tafel. Stel, jij zou diegene zijn. Met die emmer en bij die put. En Jezus zou daar zijn. Wat zou Jezus tegen jou zeggen, waardoor jouw diepste dorstlessen boven tafel komt? Ik denk dat de meesten van jullie wel tot de conclusie zijn gekomen dat je dorst hebt. Ik zie een aantal gelukkig knikken. Ja, ik heb dorst. Maar ik ken het zelf ook. Hoe kan het dan nog steeds dat je zo makkelijk weer voor iets anders kiest dan je dorst bij Jezus te lessen? Weet je nog wat Jezus deed? Als we naar het schemaatje gaan. Jezus luisterde heel goed en draaide hem vervolgens om. Hij keerde het om. Uiteindelijk komt die vrouw tot de conclusie. Die zegt, geef mij te drinken. Ik heb dorst. Maar waar begon het gesprek mee? Met Jezus die zei, geef mij te drinken. Anders gezegd, ik heb dorst. Dus niet alleen jij hebt dorst, maar Jezus heeft dorst. En niet zozeer, ja, vaste ongetwijfeld ook naar natuurlijk water. Maar vooral waar dorst van Jezus vooral naar die vrouw. Jezus dorst vanochtend naar jou. Waarom begin je vandaag niet bij de dorst van Jezus? Ik bedoel, Jezus was al veel eerder bij de put dan de vrouw kon putten en wachten in alle liefde. Jezus had al veel eerder dorst naar jou dan jij nu probeert te lessen. Weet je wat Jezus zegt? Ik hou van je. Kun je dat op je in laten werken? Soms zo makkelijk gezegd. Ik hou van je. Ik zie je zitten. Ik wil je heel maken. Ik heb een doel met je leven. En zelfs tot aan het kruis zei hij, ik heb dorst. Waarom? Om te doen wat er over hem geschreven stond. En wat was dat? De relatie tussen God en mens herstellen. Daar dorst hij naar. Ik bedoel, deze vrouw had 6 mannen gehad. En deze was haar man niet. En daar kwam Jezus. Jezus, de 7e man in haar leven. Mooi beeld, hè, van Johannes. Gebruikt vaak het getal 7 van leven en overvloed. Want bij Jezus is er leven en volheid. Er is geen dorheid meer bij die vrouw. Maar een leven dat bruist. Als dit water zou zijn, zou het overstromen. Is dat jouw verlangen vanochtend ook? Dat jij een leven hebt dat bruist. En weet je wat het gevolg is? Dat is zo mooi. Ik bedoel, is dit nu vol? Dit emmertje, of dit bakje, is dat nu vol? Nee, hè? Is nog niet vol. Maar weet je wat nou mooi is? Jezus wordt in dit gesprek alleen al groter voor de vrouw. En dat kun je heel mooi onthouden. In vers 9, vers 19 en vers 29. Want in vers 9 is het een Joodse man. Door het fysieke zicht. Ze ziet hem, ze hoort hem. Waarschijnlijk aan dialect herkent ze dat een Joodse man in is. En vers 19, door de bijzondere woorden die hij openbaart, is het een profeet. En vers 29 is het de Christus. En zo is het de start van een reis waar Jezus groter mag worden voor deze vrouw. En we hadden net over mannen. Mag ik daar één aan toevoegen? Dat doet Johannes ook. Jezus wil niet alleen Jood zijn, profeet zijn, Christus zijn, maar hij is ook de komende bruidegom. De 7e man in haar leven. Wat hebben we daarvoor nodig? Water dat reinigt. En om alles af te wassen wat verkeerd was. Om in smetteloos en fijn linnen, zoals Efeze dat mooi zegt. Jezus wordt niet alleen groter voor de vrouw, maar ook door de vrouw. Want die vrouw wilde eerst dat haar eigen dorst werd gelest. Ze zei, geef mij dat water, zodat ik geen dorst meer heb. En nu kan ze het niet meer voor zich houden. Het overstroomt. En ze trekt het dorp in. En de schaamte die ze eerst had voor alle mensen die ze het liefst wilde ontlopen, is helemaal weg. Wat een vrijheid. De vrouw had eerst een systeem van verschijnen en verdwijnen. En nu een leven, net als Jezus, van verschijnen en verdwijnen. Je bent niet de enige die dorst heeft. Een diepe dorst heeft. Want Jezus werd groter voor de vrouw. Maar Jezus werd ook groter door de vrouw. En er zijn zoveel Samaritaanse vrouwen vandaag de dag nog die de leegte kennen. Of misschien nog niet kennen. En dat met alles en nog wat proberen te vullen. In de wereld, hier in Nederland, in Andel, in je eigen persoonlijke omgeving. Maar misschien is vandaag wel dat Jezus met jou wil beginnen. Ik weet zeker dat hij met jou wil beginnen. Jezus zei later, als iemand dorst heeft, laat hij dan komen en drinken. Mijn vraag vanochtend is, heb je dorst? Wil je komen? En wil je drinken van dat levende water? En ik zal je een bron maken. Die overloopt, zodat er niet alleen genoeg voor jezelf is, maar ook voor de rest van je omgeving. Ik wil zo meteen stil worden. En na die stilte wil ik een kort gebed uitspreken en ik wil graag vragen of de muzikanten alvast naar voren kunnen komen. Dan zingen we zo meteen het laatste lied. Want dit kan heel dichtbij komen. Het kan soms heel concreet zijn. Misschien heb ik al eens in de preek genoemd wat je heeft getriggerd. Van, maar je hebt het echt over mij. Ik ben nu met een systeem bezig. En wat het dan ook is wat ik genoemd heb. Of misschien is wel iets heel anders. Maar je zegt, hey, ik kom tot de conclusie, ik maak me kapot. En ik heb dorst. En ik wil je eigenlijk vragen, voor zover mogelijk nu te gaan staan. En als jij nu eigenlijk, misschien is het wel nu de tijd om dat waar jij nu je dorst mee probeert te lessen, wat niet helpend is, maar eerder kapot maakt, om het zometeen als het ware terug te geven aan God. En zometeen tijdens het stilgebed, dat je dat eigenlijk zo beeldend voor jezelf mag doen. En tegelijkertijd is het ook een ontvangende houding naar God toe van Heer, vul mij. Vul mij. Vul me met die diepste bron die u maar kan vinden. Vul mij met dat levende water waar u over spreekt. Want dat geldt niet alleen voor die vrouw, maar dat geldt ook voor jou. En geldt voor jou en geldt voor jou. En na het stille gebed wil ik hetzelfde gebed uitspreken. Gaan we zingen. De kracht van uw liefde. En misschien tijdens dat lied ook. Blijf maar gewoon zo met je handen staan. Dat als het ware die liefde die God wil geven, dat je die als het ware over je heen laat stromen. En ik wil ook zo uitspreken dat die liefde elke angst verdrijft. Alleen Gods liefde is al nodig om angst te verdrijven. Doe maar gewoon zo. Tijdens het stilgebed, als je dat wil. Tijdens mijn gebed en tijdens het lied. En dan sluit ik daarna af met de zegen. Ja? Zullen we stil zijn? Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw liefde die elke angst verdrijft. Ik dank u wel dat u leven wil geven in volheid. Vol leven. Niet een beetje, niet half vol, maar vol. Het complete leven met u. Heer, en u ziet nu ook Misschien onze lege harten. En dat we dat op onze eigen manier proberen te vullen met eten, met drinken, met relaties of wat dan ook, wat het dan ook maar is. Ja, maar u kent het. U kent ieder hart dat hij is. En ik wil zo tegen je zeggen als het om jou gaat, dat je durft om het openbaar te maken. Als jij ergens mee zit en misschien zit je er al weken mee, maanden mee of jaren mee, en je komt er misschien maar niet van af, dat je het openbaar maakt. Zodat het in het licht komt. En dan kan God het wegnemen. Dan kan er vergeving zijn en genezing zijn. Dan is er ruimte voor iets nieuws. Dat diepe water wat van heel diep mag komen bij God vandaan. Dat je mag weten, ik ben geliefd kind van de Vader. Vader, dank u wel, Heer, dat u zo goed bent. Dat u genadig bent, dat u geduldig bent. Heer, ik prijs uw naam daarvoor. Dank u wel voor uw liefde, de kracht van uw liefde. Heer, die kracht, die liefde die om ons bijna omver mag blazen, Heer. Door de kracht met, waar het vanuit uw mond mag komen. Heer, de kracht van uw liefde, Heer, spreek ik uit over deze gemeente. In de naam van Jezus. Amen.